NPO Radio 1. NTR.
Kwesties met Marianne van den Anker. Goedenavond, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Kwesties. Het live debatprogramma van NPO Radio 1. Elke week pakken we actuele en brandende kwesties in Nederland bij de kop. In het kader van de verkiezingen op 15 maart debatteren we elke week over een plan uit het verkiezingsprogramma van een partij. Deze week Rick Gashoff van GroenLinks bij ons te gast. En we debatteren over de invoering van de brede brugklas. Moeten alle leerlingen van alle niveaus van de middelbare school de eerste twee klassen bij elkaar blijven? Om zo eerlijkere kansen voor iedereen te creëren. Zo direct een debat daarover. Maar nu eerst andere onderwijsplannen van GroenLinks. De partij wil af van de uitzonderingspositie van het bijzonder onderwijs. Maar hoe realistisch is dit plan nu eigenlijk? Natasha Gibbs die staat samen met twee onderwijsexperts te bibberen buiten in de kou, vlak bij Hoogkaterijn, het kloppend hart van Utrecht.
Ja, vrijheid is belangrijk in Nederland, Marianne. Dat vinden we met z'n allen. Ook als het om onderwijs gaat. Maar nu wil GroenLinks artikel 23 van de grondwet aanpassen. En laat dat nou net het artikel zijn dat over de vrijheid van ons onderwijs gaat. Dat betekent dus geen uitzonderingspositie meer voor christelijke, gereformeerde of islamitische scholen. En ook wil GroenLinks dat deze scholen alle leerlingen en leraren ongeacht hun levensovertuiging accepteren. En een opvallend detail is dat bijzondere scholen die mogen van GroenLinks niet meer alleen hun eigen geloofsovertuiging onderwijzen. Nou, de partij die ziet dat helemaal zitten. Maar hoe kijkt het onderwijs zelf naar deze ingrijpende plannen? Dat is de vraag. Ik sta hier met twee onderwijsexperts. Gerke van Koten, oprichter van de particuliere onderwijsinstelling De MBO-zaak. En aan mijn linkerkant staat Youssef Altuntas, voorzitter van de Islamitische Onderwijsbond. Youssef Altuntas, ik begin met u. Geen uitzonderingspositie meer voor bijzondere scholen, dus ook die van u. Staat u al te sidderen?
Oh nee hoor, dit horen we elke keer net voor de verkiezingen. Dus ik houd voorlopig bij een verkiezingsretoriek. Ik verwacht daar niet zoveel van.
Nee. Geen bange gevoelens, geen bezorgdheid?
Wel bezorgdheid, omdat elke keer de discussie gaat over de vrijheden die we in Nederland hebben. Daar maak ik me wel zorgen over. Maar over het afschaffen van artikel 23, daar, ja goed, ik hoor het aan en ik volg de discussie wel.
Oké, hoe staat het dan eigenlijk op uw scholen? Kan ik me daar als christen, atheïst, kan ik daar op uw scholen aan de slag? Als docent of als leerling?
Als groepsleerkracht kun je bij ons altijd terecht, zolang je maar een PABO-diploma hebt, dat je lesbevoegdheid hebt. Als leerling kun je daar ook terecht, alleen dan moet je wel de grondslag van de school respecteren.
Oké, en de grondslag van de school, dat is islamitisch?
Bij ons is dat islamitisch. Dat houdt in dat 90% van het curriculum gewoon taal, rekenen, maatschappij, noem maar op is. 10% gaat over een stukje identiteit. En als een ouder ervoor kiest van, nou goed, ik ben geen moslim, maar wat mij dan mag mijn kleine kroost ook islamles volgen, is gewoon van harte welkom.
En wat houdt dat dan in de praktijk in? Want u zegt, nou, je moet wel de grondslag volgen. Kan ik dan ook Sinterklaas, Kerst, dat soort feesten verwachten of niet?
Wij vieren geen Sinterklaas of Kerst. Wij vieren wel de islamitische feestdagen. Het verschil zit hem in twee feestdagen.
Ja, dat is het enige verschil. Alleen twee feestdagen. Verder niet.
Ja, we hebben ook enthousiaste leerkrachten. We hebben de beste onderwijs van Nederland, et cetera, et cetera.
Ja. Nou, is het wel zo, als de plannen van GroenLinks echt waarheid worden, dan zult u toch ook andere religies en levensbeschouwingen moeten gaan onderwijzen? Of doet u dat al?
Nou, dat is niet onze taak, want dat is juist de taak van het openbaar onderwijs, waar juist GroenLinks toezicht op moet houden. Want het openbaar onderwijs is vanuit haar openbare karakter verplicht om, als een groep ouders zeggen van, nou, ik wil dat mijn kind les over jodendom of voor islam of voor christendom moet volgen, dan is het bestuur van openbaar onderwijs verplicht om dat aan te bieden. Maar dat doen ze niet. En ik zou graag willen dat GroenLinks juist daarvan een punt maakt.
GroenLinks moet dus daar een punt van maken als het aankomt op openbaar onderwijs. Daar ligt dus eigenlijk gewoon volgens u de verantwoordelijkheid voor dat breder onderwijs geven.
Ja, want dat is juist een taak van het openbaar onderwijs. En het gebeurt alleen maar in Rotterdam. Dus in feite hebben we 2 à 3% waar dat wel plaatsvindt bij openbaar onderwijs. En daarbuiten gewoon niet. En het verbaast me dat geen enkel partij daarvan een punt maakt.
Ik zie jou nogal serieus kijken, Gerke van Koten. Ja, inmiddels heb je 6 particuliere mbo-instellingen in het hele land. Zijn orthodox-christelijke of orthodox-moslim-docenten welkom bij jullie op school?
Ja, zeker. Alles is, we zijn een openbare onderwijsinstelling. Dat komt niet eens ter sprake.
Nee. Wat vind je er nou van? Want nou zegt Yusuf van de verantwoordelijkheid. Hè? Dat is toch zo? Dat zei je. De verantwoordelijkheid ligt bij de openbare scholen. Als het gaat om het breder onderwijzen op religieus vlak. Vind je dat dat ook zo is?
Kijk, in het mbo hebben we er niet zoveel mee te maken. Ik werk ook in het PO en het VO, interim werk. En daarin ben ik echt voorstander van de acceptatieplicht. Omdat het past bij wat het onderwijs moet doen. En dat is mensen opleiden tot kritische burgers. En ik denk dat het daardoor goed is dat ze ook met veel meer verschillende identiteiten te maken krijgen. En wat bij sommige scholen gewoon nu niet gebeurt.
Ja, bij sommige scholen, zoals onder andere de scholen die bijvoorbeeld onder het islamitisch onderwijs van Yusuf vallen. Is dat een goede zaak of niet?
Respect vind ik heel belangrijk. Maar ik denk dat het nog belangrijker is om wederzijds respect te hebben. En ik denk dat we dat kunnen gaan bereiken door het bijzonder onderwijs af te schaffen. En een nieuwe vorm van openbaar onderwijs te omarmen.
Afschaffen bijzonder onderwijs, dat betekent ook de scholen die onder uw stichting vallen. Wat vindt u daarvan?
Nou, ik zie het 1, 2, 3 zo, niet zo snel gebeuren. Ik blijf erbij, het is nog steeds verkiezingsretoriek. En vergeet niet, we hebben een hele mooie bestel in Nederland. We staan wel bij de top 10 van de wereld. Je hebt openbaar onderwijs, daarnaast heb je bijzonder onderwijs met scholen over joodscholen, katholieke scholen, pc-scholen, islamitische scholen. Waar ouders vanuit een overtuiging een school kunnen oprichten. Maar naast het school oprichten ook gewoon goed onderwijs kunnen aanbieden. En elk jaar middels het RTL-onderzoek zien dat juist het bijzonder onderwijs een beter scoort dan het openbaar onderwijs. Dus dan zou je kunnen zeggen, je moet juist het bijzonder onderwijs omarmen en nog meer verder gestalte geven.
Gerke, jullie kunnen nog wat leren van het bijzonder onderwijs. Wat vind je daarvan?
Ik heb zelf ook bijzonder onderwijs genoten. En ik denk... het is met mij goed gekomen. Maar de lijstjes gaat natuurlijk veel ook om rekenen, taal en rekenen. En 1 plus 1 is overal 2. En bij bijzondere scholen, daar zitten ook andere sociale oorzaken aan de grondslag dat het beter gaat. Maar daar gaan we denk ik nu ook niet verder op in. Maar wat ook belangrijk is dat je wel... een kritisch mens moet leren zijn. En als jij alleen maar leert dat jouw geloof goed is, of dat jij bij een reformatorische school leert dat de vrouw ondergeschikt is aan de man, of dat iemand op een islamitische school leert dat homoseksualiteit verkeerd is, dan ga je je doel voorbij. En ik denk als dat al bij 1 persoon zou gebeuren, en wat ook denk ik ook gewoon gebeurt.
Heb jij dat zelf ook geleerd op school, op je christelijke basisschool?
Ja. Ja, ik denk dat mensen onderschatten wat er gebeurt op scholen. Ik denk dat mijn aardrijkskunde anders was dan op een openbare school. Wordt ook met de zondvloed verward. Geschiedenis is dan anders ingestoken. Biologie is anders ingestoken. En daarom zou ik echt een openbaar onderwijs willen omarmen, waarbij wel geloven als vak worden gegeven. Maar dat het meerdere kleuren heeft dan alleen vanuit je eigen identiteit of geloof wat je thuis krijgt.
Yusuf, jullie zijn het eenzijdig, hoor je het?
Ja, ik hoor het wel. Alleen, ik praat hier alleen namens het islamitisch onderwijs. En het verhaal wat mijn collega aanhoudt, ja, dat herken ik niet. Sterker nog, de methodes, de boeken die wij hebben, die zijn openbaar. Dus je kan er zo inkijken van wat voor lesstof wordt aangeboden. En ik kan hem ook een paar keer zeggen van, ja, het kritische denken. Ja, ik vind dat te makkelijk. Ik zou nog meer steekhoudende argumenten willen horen waarom we juist openbaar onderwijs in Nederland moeten hebben. En dat hoor ik nu gewoon niet.
Nou, ik denk dat ik ze hoor, maar misschien heb ik het ook verkeerd. Bijvoorbeeld homoseksualiteit, hokjesdenken, hoe is de aarde ontstaan, dat soort dingen, evolutietheorie.
Ja, kijk, wij hebben basisscholen en een VO-school. Daar wordt gewoon de basisstof aangeboden. Daar hebben we het ook over de diversiteit in de samenleving. Daar hebben we dus ook over de homo's. Of over lesbiennes, of hoe je dat noemt, LHBT, et cetera. Dat komt terug in onze lesstof. En dat kunnen wij verenigen met de grondwet. En zolang een schoolbestuur zich aan de grondwet houdt, dan is toch niks aan de hand.
Nou, zolang het schoolbestuur zich aan de grondwet houdt, die is nog op dit moment met artikel 23 op deze manier ingesteld. Dus nu zit hij nog veilig.
Kijk, ik wil ook eerlijkheidshalve bekend dat artikel 23 geeft aan vrijheid van onderwijs. Maar in essentie hebben we niet vrijheid van onderwijs. Want ik bedoel, simpelweg als moslimgemeenschap in Utrecht een VO-school wil oprichten, dan kan dat gewoon niet. Omdat daar een wiskundige formule aan ten grondslag ligt. Dus waardoor je in principe geen vrijheid van onderwijs hebt. Alleen waar het mij om gaat is van, het is juist het mooie in Nederland is, je mag zijn wie je bent. Juist vanuit dat kritische denken, je mag zijn wie je bent. En als je een mooi onderwijsprogramma hebt, geef dat dan plaats. Nou, dat niet beperken door middels van wetswijzigen of wat dan ook.
Nou, het is een interessante inderdaad, want laten we eventjes wel de feiten op een rij zetten. In Nederland is ongeveer 50% van de scholen openbaar. Overige 65% heeft een bepaalde overtuiging of stroming. En dan vraag ik me gewoon af, hè, zeker na wat jij te zeggen had, Yusuf. We hebben een hokjescultuur in Nederland. Zo is Nederland nou eenmaal. Iedereen wil wat. Dus kan er wel een Nederland bestaan zonder bijzonder onderwijs, Gerke?
In de huidige vorm wel. En het is van, je mag zijn wie je bent. Maar als je mag zijn wie je bent, maar je kan wel geweigerd worden aan de deur om wie je bent. Ja, dat spreekt elkaar al meteen tegen.
Maar in Nederland, we zijn zo dicht bevolkt. Dat je in principe in elke wijk, je hebt een openbare school, katholieke school, PC-school. Dus als een ouder voor een bepaalde richting wil kiezen, dan heeft de ouder die keuzevrijheid. Dus ik snap het probleem dan niet van, schaf dan het bijzonder onderwijs af, want dan hebben we alleen maar openbaar onderwijs. Ik moet er niet aan denken, dat ze een nationale staatscurriculum krijgen. Kom op zeg.
Nee, nationale staatscurriculum. Jij ziet het wel zitten.
Ja, ik zie het wel zitten. Iedereen dezelfde basis. Iedereen die daarin hetzelfde leert. En natuurlijk krijg je sausjes, maar die geven je ouders je mee. En dat is niet het doel van het onderwijs, wat mij betreft.
Nou, je hoort het. Hoe bijzonder is het bijzonder onderwijs nog als de plannen van GroenLinks realiteit worden? We gaan het sowieso allemaal merken tijdens de verkiezingen of na de verkiezingen. Maar wellicht dat u al wil reageren op de kritische opmerkingen die zojuist zijn gemaakt. Marianne?
Ja, dat wil hij zeker. Ondertussen zit Rick Gassel wel even een kleine berichtje nog te typen. We hopen maar dat hij over de argumenten die net zijn ingevoerd bij jullie wil reageren. Rick, pak even je microfoon. Rick Gassel hier in de mobiele studio van Questies. Debat net over artikel 23. Youssef Altoentas, voorzitter van de Islamitische Onderwijsbond. Die vindt het echt gewoon verschrikkelijk als jullie die plannen zouden willen doorvoeren. Waarom dan toch?
Het is in elk geval goed om even duidelijk te maken wat we precies willen. Want daar is wel veel misverstand. Veel mensen om ons heen die daar allerlei verhalen over doen. En wat wij niet willen is zeg maar de pluriformiteit in het onderwijs opheffen. Wat wij zouden willen is dat bijzonder en openbaar onderwijs langs dezelfde meetlat gelegd worden. Dat kun je ook zien als het opheffen van het bijzonder onderwijs. Maar je zou kunnen zeggen al het openbaar onderwijs wordt even bijzonder als het bijzonder onderwijs.
Maar dan komen we uiteindelijk op dat curriculum. Want dat is wat kinderen leren. En dat is dan allemaal dezelfde basis. Met hier en daar een eigen tintje.
Er mogen best eigen tintjes zijn. Het is ook helemaal niet erg om een eigen identiteit te hebben als school. Maar het is wel van belang dat je in de kerndoelen, en die staan er voor het openbaar onderwijs al in, hè, dat heeft meneer Altoentas juist aan de week heel erg met hem eens. En daar moet je juist op werken dat je naar die pluriforme samenleving kijkt en dus mensen onderwijst in wat er allemaal aan levensbeschouwing en godsdienst bestaat, want daar heb je mee van doen, zal ik maar zeggen.
En dat betekent dus dat zowel een zwaar christelijke school als een zware islamitische school allemaal het humanisme dienen te onderwijzen, het Joodse geloof, et cetera. Zodat kinderen beter weten wat er allemaal aan geloofstromingen zijn.
Zeker dat al die kinderen weten wat er in de wereld aan de hand is, waar de verschillen zitten en de overeenkomst in opvattingen. Dat betekent niet dat de school niet een eigen identiteit zou kunnen hebben, maar ze zijn gehouden aan het weergeven van die pluriformiteit van de samenleving.
GroenLinks wil dat dan gaan controleren. De vraag is natuurlijk, waarom is dat wat u betreft zo hard nodig? En is dat meer de islamitische kant waar u zich zorgen over maakt of de zwaar christelijke kant?
Eigenlijk, beide vinden we niet verstandig. Maar tegelijkertijd is er ook iets geks aan de hand. Inderdaad, zo'n 65% van het hele onderwijs is bijzonder onderwijs op basis van een zeg maar protestantse katholiek onderwijs. En een klein beetje, heel klein beetje dat islamitische onderwijs. Maar een heel klein stukje. Tegelijkertijd is nog zo'n 34% van de Nederlandse bevolking is of protestants, christelijk of katholiek. En als we kijken naar hoeveel mensen überhaupt in een god geloven, dan begrijp ik dat recent onderzoek zegt dat 17% van de mensen is. Dus we mogen dat best een beetje relativeren. Het is het is iets uit een verleden zoals het is gegroeid.
Goed, daarover zullen we straks na de verkiezingen meer horen van die plannen. Maar zijn nu alvast even toegelicht. U luistert naar Questies. Vandaag 15 januari hebben we het over GroenLinks. En aan de telefoon hebben we Saar. En Saar die is ook betrokken bij de Wijze Oude Wijven. Namelijk nu politiek actief voor die WOW-club. Maar daarvoor zat zij bij GroenLinks. Een waar fenomeen. In 1990 was Saar Boerlage degene die ook heeft gezegd vanuit GroenLinks. Het moet allemaal groener en het moet beter. Maar u heeft ook uw lidmaatschap opgezegd. Goedenavond, mevrouw Boerlage.
Ja, goedemorgenavond, ja.
En dan vallen wij meteen maar met die deur in huis. Waarom heeft u uw lidmaatschap opgezegd van GroenLinks?
Nou, dat is eigenlijk veel wel helder. Wij hebben in de tijd de PSP opgericht, de Pacifistische Socialistische Partij. Daar deed ik aan mee. Toen was ik nog jong en toen deed ik daar aan mee. In volle overtuiging. Ik ben een echte pacifist of antimilitarist. En ook een stevige socialist, hoor. Nou, toen werd uiteindelijk eens een keer GroenLinks opgericht. Dat was een combinatie van vier partijen, waarbij sommige radicaler en andere meer socialist en zo waren. En ook Evangelische Volkspartij deed mee.
Maar hoe dan ook, mevrouw Boerder, u voelde zich thuis bij die club.
Wij brachten in dat het militarisme niet de doorslag zou geven. En dat eigenlijk alleen eventueel geweld zou kunnen zijn op de straat zelf, politiegeweld, maar niet van grote hoogte bijvoorbeeld bombarderen. Dat gebeurde wel in Kosovo en later ook in Afghanistan. En dat heeft ertoe geleid dat ik toen het in Afghanistan ook weer gebeurde, met toestemming van de Tweede Kamer van GroenLinks, toen heb ik voor de partij moeten bedanken.
En dat betekent dat met name dat militaristische, dat u tegen de borst stuitte. Maar ik neem aan dat de partij ook in de loop der jaren wel goede dingen heeft bereikt. Wat vindt u verworvenheden van GroenLinks?
Ja, we hebben ook trouwens op het vlak van pacifisme wel wat bereikt. Natuurlijk de grote demonstraties tegen de Vietnamoorlog en tegen de atoombom en alles wat daar nog verder aan zat, hebben wij in Nederland toch eigenlijk heel duidelijk ondersteund, GroenLinkse mensen. En daar is ook wel enig succes geboekt. Er is in Nederland wel een gevoel voor dat het in ieder geval niet al te heftige oorlogen zouden moeten zijn. We zijn eigenlijk wel allemaal voor vrede. Dus het is niet zo dat wij niks bereikt hebben, maar we zijn toch wel daarover ongelukkig. Ja, de GroenLinks heeft verder natuurlijk allemaal goede dingen wel gedaan. Ook wel eens een keer niet zulke goede dingen. Maar dat zou niet gemaakt hebben dat ik eruit zou zijn gelopen. Ik moest ook wel, want ik zat toen in de gemeenteraad. En ja, dan
in Amsterdam.
In Amsterdam, ja. En dus als je daar dan geen stelling tegen neemt en zegt, ja, die partij is er gewoon prima en ik zit daar namens de PSP in de gemeenteraad. Dat kon eigenlijk op dat ogenblik niet meer, vond ik.
Allemaal gewetensdilemma's waar u uiteindelijk van heeft gezegd zelf, ik stap uit GroenLinks. Nu zijn er ook, nadat u bent opgestapt, heel veel zaken veranderd. Ook kiezers zijn veranderd, de maatschappij is veranderd. Is er nog wel behoefte aan een partij zoals GroenLinks?
Zeker. GroenLinks heeft, ik vind ook al trouwens dat Jesse Klaver het heel goed doet. GroenLinks heeft ten opzichte van allerlei aspecten, dus niet alleen het groene deel, hoewel ik dat heel belangrijk vind hoor, het hele milieu en alles en nog wat, maar ook op het vlak van de werkgelegenheid en hoe we tegenover allerlei gezondheidszorgzaken staan en dat soort dingen, altijd minder commercieel en meer met elkaar samen de dingen doen, daar is GroenLinks wel een mooie woordvoerder van.
Nou, het lijkt alsof u toch best wel weer over te halen bent om zo op GroenLinks te gaan stemmen. Maar u hebt uw lidmaatschap opgezegd. 15 maart 2017, weet u al op welke partij u gaat stemmen?
Ik weet het zelf nog niet helemaal zeker, maar ik denk dat ik op de GroenLinks ga stemmen. En dat doe ik omdat ik wel vertrouwen heb in Jesse Klaver zijn opzet. En bovendien, omdat er geen
misschien een slokje water.
Ja.
Ja. Terwijl u een slokje na water neemt.
Ja. En er bovendien geen goede pacifistische partij.
Och, nou volgens mij is de kikker in de keel behoorlijk bezig bij u.
Nou ja, het gaat nu al een beetje beter, hoop ik. Maar in ieder geval,
in ieder geval lijkt die GroenLinks-stem er weer aan te komen. We hebben Greg Grashof bij ons in de mobiele studio. Is er nog iets wat u kunt zeggen op basis van het verhaal wat u net heeft gehoord van Saar Boerlage om haar definitief weer terug aan boord te krijgen bij GroenLinks?
Ja, Saar, we kennen elkaar natuurlijk heel goed. Ik ken Saar ook nog uit de begintijd van GroenLinks. Want zo lang loop ik toch ook al wel mee in de partij. En natuurlijk heel jammer dat er mensen op basis van inderdaad dat aspect van het passivisme van GroenLinks zijn vertrokken. Saar is daar denk ik een hele bekende GroenLinks'er van. Dat is heel jammer.
Nou, u kunt dan nu de toezegging doen. Geen geweld meer wat wij ondersteunen als GroenLinks.
Nee, die toezegging op die manier zal ik niet doen. Want de partijlijn daarin is denk ik heel duidelijk. We zijn ongelooflijk kritisch als het gaat om inzet van militaire middelen. Ik denk dat er geen partij in Nederland zo kritisch op is. Maar de andere kant zeggen, het is strikt, het is altijd geweldloos mogelijk. Ik denk dat op het moment dat de Yezidis op een berg in Irak dreigen te worden omzeep gebracht met duizenden tegelijk, dat dat ook een vorm van solidariteit is om op een gegeven moment te zeggen, we zullen mensenrechten moeten beschermen.
En dat
is
doen we een dan dilemma. Met geweld.
En dat zal soms ook met geweld moeten. En daar zijn we verschrikkelijk terughoudend mee. Maar het is een dilemma waarin twee hele belangrijke waarden met elkaar botsen. Het zal voor ons altijd een dilemma blijven.
En ik als die noodzaak bij dilemma, de Yezidis groter wordt, meneer Gashoff, zegt u dan ook, investeren we nog verder in defensie?
Als het heel erg nodig is om dit soort dingen te doen, dan moet je dat doen. Dat heeft te maken met de prioriteitsstelling en de manier waarop je je krijgsmacht opbouwt. En te zorgen dat je het altijd combineert met diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Dat is het motto.
Goed, mevrouw Boerlagen, u hebt het gehoord. Geen toezegging dat er geen geweld meer gebruikt gaat worden door GroenLinks. Wij danken u voor uw toelichting. En ja, we horen na 15 maart natuurlijk wel van u of dat u uiteindelijk echt voor GroenLinks heeft gestemd. Dank u wel. We gaan snel door naar Aziz El Kadouri. Bij kwesties gaan we ook elke week met hem bellen en gaan we de verkiezingsideeën die hij peilt onder de nieuwe Nederlanders is onder de loep nemen. Goedenavond, Aziz. Ben je daar? Aziz El Kadouri, hangt hij aan de telefoon? Nee, is hij daar niet? We bellen hem straks. Dan gaan wij door, want in onze mobiele studio praten we verder over die brede brugklas. Kinderen die vanaf groep 8 hun keuze hebben, gaan naar de brugklas. Dan kom je in de eerste klas, kom je in de tweede klas. En GroenLinks heeft nu besloten met de verkiezingen in aantocht dat deze kinderen allemaal bij elkaar in de klas gaan zitten. VMBO, samen met HAVO, samen met VWO-leerlingen. Nou, daar gaan we het zo direct even over hebben. Maar we hebben natuurlijk ook gevraagd vanuit het idee dat GroenLinks centraal staat deze uitzending. Wat nou, geachte Utrechters, als u baas bent van het land en baas bent van GroenLinks, staat dit plan dan ook bij u hoog op de agenda of zijn er andere zaken die u belangrijk vindt? Natasja Gibbs heeft dat vanmiddag gevraagd.
Als je nou nagaat over de Turken, Marokkanen-kwestie, al die toestanden nog en meer. Ik ken een hele hoop Marokkaanse jongens vanuit voetbal. Weet je wat mijn opval? Dat die mensen, dus Marokkanen onder elkaar niet corrigeren. Daar wil ik naartoe. Dat mensen aanspreekbaar binnen de kring van het Marokkaanse gemeenschap en de Turken aanspreekbaar zijn naar mensen die verkeerde dingen doen.
Alle mensen die een uitkering hebben zou ik gewoon laten werken voor hetzelfde. Ik denk dat het werk is. Ja.
Iedereen hetzelfde salaris bedoel je?
Nee, dat niet. Maar ja, ik denk wel dat we iets extra's mogen dan voor degenen die werken die een uitkering hebben, vind ik.
Het enige wat ik aan denk is denk ik meer, dat ze van meer van boven naar beneden moeten komen met die centen. Dat is wat ik meer denk.
En hoe bedoelt u dat concreet, van boven naar beneden met die centen?
Gewoon alle welvaart die ze zeggen dat we hebben, dat schijnt niet door iedereen ervaren te worden. Dus daar denk ik dat wel wat aan gedaan moet worden.
Ja, de stufie en zo, dat dan kan op zich ook wel wat hoger. Dat gewoon wij het kamertje ervan kunnen betalen, zeg maar. Want op dit moment kunnen wij ons kamertje niet van onze stufie betalen. En ook collegegeld en dat is kleningen en studenten kunnen niet meer uit huis en zo, dus ja.
De verkeersstop zetten, dat er geen auto's meer mogen rijden.
Helemaal geen auto's meer op de weg?
Ja, precies. Omdat er zoveel ongelukken gebeuren en gewoon veel te veel auto's zijn. En mensen gewoon met openbaar vervoer kunnen rijden.
En dat waren, Rick Grashoff, zomaar vijf onderwerpen die Utrechters vanmiddag opzomden, die door jullie aangepakt zouden moeten worden. Zit er nog iets bij wat niet in jullie verkiezingsprogramma staat?
Nou ja, er staat, kijk, die onderwerpen die worden natuurlijk allemaal besproken in het verkiezingsprogramma. En het zijn ook allemaal onderwerpen waar je natuurlijk ook best aandacht voor hebt. De vraag is een beetje waar je oplossingsrichtingen ziet.
En, nou, laten we die eerst eens even nemen, die werd genoemd. Turken en Marokkanen moeten elkaar onderling beter corrigeren.
Iedereen moet in staat zijn om elkaar onderling te corrigeren. En langs en op het voetbalveld en langs het voetbalveld, of het nou Marokkanen zijn of Nederlandse jongetjes of meisjes, er gebeuren nogal wat dingen, of zelfs de ouders, dat er te weinig gecorrigeerd wordt. Omdat er te veel geschreeuwd en te veel eigenlijk verbaal of misschien wel echt geweld wordt toegepast. En dat is iets waar ook voetbalorganisaties zich druk over maken. Ik vind dat dat een kwestie is, ook van de politiek, om daar moreel wel degelijk van te zeggen, jongens, je zal elkaar moeten corrigeren.
Oké, okay. Dan zat er nog een student erbij. Die zei, die studie van ons, die studiefinanciering, is gewoon echt niet toereikend. Nog plannen van GroenLinks op dat punt?
Ja, ze zei ook dat collegegeld te hoog is. Dat zijn we in elk geval mee eens. Dat is ook idioot gestegen de afgelopen jaren. Het is met bijna 50% gestegen de afgelopen 9 jaar. Dat is echt veel, veel te veel. Dus dat nemen we ook in het programma op om dat weer drastisch naar beneden te brengen. Dat is een flinke dure ingreep, maar dat zijn wij best bereid om dat geld ervoor uit te trekken.
Hoeveel staat er nu voor opgenomen in het programma?
Daar staat nu voor de komende kabinetsperiode uit mijn hoofd zo'n 350 miljoen voor in onze doorrekening van het programma.
En dat is meer dan zeg maar D66, die ook altijd pretendeert veel voor studenten te willen doen?
Dat zou ik niet precies weten op dit moment. Daarnaast hebben we het ook staan dat we dus die wat we noemen de aanvullende beurs, dus het giftdeel, dat we dat ook wat willen verruimen en ook de afbouw, dat is het inkomensafhankelijke deel van de studiefinanciering, willen ophogen en verruimen. We vinden dat allebei goede maatregelen. Neemt niet weg dat we ten principale het stelsel zoals het nu is van studiefinanciering hebben gesteund. Blijven ook steunen, maar het moet wel ruimer.
Dan hoorden we nog, dat is een inkoppertje voor u natuurlijk, meneer Grashoff, iemand die zei, nou, helemaal geen auto's meer.
Ja, dat lijkt nou zo'n inkoppertje, maar dat is natuurlijk niet een realistisch beeld. Het is wel heel goed om je te realiseren dat we echt te veel met auto's rijden. En nu de economie weer aantrekt, dan zie je die files ook ineens weer groeien. En dan kunnen we weer nog meer asfalt gaan aanleggen. Heel erg grote investeringen kosten, omdat we nog meer files, nog meer auto's aan te trekken.
Maar
dus die verschuiving naar het openbaar vervoer, dat willen we.
Niet precies weten wat u wil. Komt er wel of geen extra asfalt als GroenLinks?
Er komt wat ons betreft niet extra asfalt. Er komt wat ons betreft wel wat we noemen een kilometerheffing. Dus dat betekent dat je belasting gaat betalen naarmate je meer van je auto gebruik maakt. Ook meer in de spitsuur in je auto gaat zitten. En er komt veel meer investering voor openbaar vervoer.
En investering richting de NS en al die andere partijen, of richting degene die van het openbaar vervoer moet gaan gebruiken, namelijk wij burgers, wij reizigers?
Vooral investeringen, dus de aanleg van spoorwegen en metrolijnen en versterking daarvan, dat is het belangrijkste. Wij denken dat er aan de tarieven in het openbaar vervoer ook wel iets zal moeten gebeuren, maar op eerste plaats is die investering dat het gewoon beter en frequenter wordt en meer plekken bereikbaar zijn.
En dat naar aanleiding van de mensen in Utrecht die zeiden, als de baas van het land nou is GroenLinks zou mogen zijn of wij zelf, dan zouden we het volgende willen aanpakken. Wij praten hier in een mobiele studio over de brede brugklas. VMBO'ers, HVisten en VWO'ers allemaal 2 jaar lang samen in 1 brugklas. Dat is niet nieuw, dat hebben we natuurlijk al eerder gehoord, maar dan was het de middenschool van een ander plan. Maar toch zijn er steeds minder scholen die het doen. En dat vindt GroenLinks maar niks. De partij wil de brede brugklas weer terug en dan het liefst verplicht. Rick Grashoff, u maakt zich daar hard voor. Waarom is dat nou zo nodig en nuttig, die brede brugklas?
We hebben het over een recht, niet over een verplichting. We hebben het wel over een verplichting dat scholen die meerdere niveaus aanbieden, dat die ook een brede brugklas moeten aanbieden. Dat is eigenlijk de essentie van het plan.
Alle scholen?
Dus vanuit, het is niet zo dat ouders verplicht zijn hun kinderen naar een brede brugklas te sturen. Wij zouden het ze overigens van harte aanraden om dat te doen.
Maar waarom?
Maar vanuit de school vinden we het wel een verplichting om het aan te bieden.
Oké, okay, we gaan zo even praten over die verplichting. Maar waarom vindt u dat het voor kinderen een must is om daarvoor te kiezen en voor ouders?
Het is voor de meeste kinderen zo dat op het moment dat ze op de basisschool een keuze moeten gaan maken, je met die CITO-toetsen en met dat schooladvies naar het voortgezet onderwijs wordt doorverwezen, dat het is op een leeftijd dat je eigenlijk nog niet goed kunt zeggen wat een kind op dat moment, wat er nou in zit, wat ze kan. Dat betekent dat als je op die manier ineens instroomt in het HAVO, dan zit je eigenlijk in die kolom. Het wordt heel lastig om daaruit te komen. Heb je een advies VMBO, dan kom je met VMBO, wordt heel lastig om daaruit te komen. En dat is waarom die keuze vanaf het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs ook leidt tot kansenongelijkheid. Want veel leerlingen die daar nog niet aan die keuze echt toe zijn, die worden er wel toe gedwongen.
En dat verhaal zouden we aan ouders en kinderen willen vertellen. Die zit bij ons in de mobiele studio. We gaan daar straks op reageren. Eerst nog even over het plan aan zich, die verplichting. Dus als ik het goed begrijp, een school biedt MAVO, HAVO, VWO aan. Die moeten dan, mogen dan van uw partij GroenLinks ook nog wel een VWO-brugklas hebben. En ook nog een HAVO-brugklas. Maar ze moeten ook een combi-brugklas aan.
Ja, klopt.
En dat geldt dan voor alle scholen?
Wat ons betreft is het zo dat in elk geval elke leerling recht heeft op zo'n brede brugklas. En de meest praktische manier om dat te regelen is zeggen, alle scholengemeenschappen die meer niveaus aanbieden, moeten die dus in de eerste 2 jaar ook in die brede brugklas vorm aanbieden.
Oké, okay, dan hebt u vast ook nagedacht over handhaving en sancties. Als je het niet doet.
Kijk, als er een regel is, moet je die gewoon nakomen. Dan krijg je de onderwijsinspectie op je dak en dan krijg je een probleem. Dus dat is heel duidelijk.
Maar school dicht als ze niet aan voldoen?
Nou, ik ben er altijd erg voor om
boete.
Er gewoon... Dat zou kunnen. Dat
goed
zou
gesprek.
Kunnen. Een stevig gesprek met een schoolbestuur. En zeggen, joh, beste schoolbestuur, nou, nu moet je het echt
de
anders
soep
gaan
wordt
doen.
Dan nog steeds niet zo heet.
Maar wat
opgeriend.
We belangrijker vinden, is dat we het ook willen stimuleren. Want we willen eigenlijk dat die brede brugklassen ook in de bekostiging er een voordeel aan overhouden. Want het betekent wel... En dat is wel iets wat we heel belangrijk vinden. Het is niet alleen maar leerlingen bij elkaar stoppen, maar wel je onderwijs er ook op inrichten en zorgen dat begeleiding en coaching van leerlingen goed geregeld is.
Je onderwijs op inrichten, dat betekent ook dat docenten dat allemaal maar aan moeten kunnen. Zo'n gezellige brede brugklas met al de niveaus. Heeft u daar ook nog over nagedacht als GroenLinks?
Zeker. En laten we vaststellen dat heel veel docenten dat ook best kunnen. Dat blijkt ook uit het feit dat er heel veel brede brugklassen ook nog bestonden en bestaan. En ik heb die leraren daar niet steen en been over horen klagen. Gelukkig niet. Tegelijkertijd is het zo dat we wel zien dat je moet realiseren dat verschillen in die klassen groter worden. Ook al door de invloeden van het passend onderwijs, waardoor je een grotere diversiteit en grote verschillen in leerlingen krijgt. Daar moet je mee om kunnen gaan als docent. Dat hoort in de opleiding goed zitten, in de training. Maar dat hoort ook te kunnen betekenen dat die klassen wat kleiner zijn.
Goed, naast Rick Gashoff zit Bonne van Ginkel. Jij zit in groep 8. Morgen heb je de CITO. Je vader zit hier ook. Je had bijna net een klein gaapje. Dus we gaan jou snel vragen. Je moet natuurlijk morgen fris en fruitig de CITO maken. Wat vind jij daar nou van dat idee van deze wethouder?
Ik vind het fijner als je met kinderen van hetzelfde niveau bij elkaar zit. Omdat je dan hetzelfde denkt en dezelfde grappen maakt bijvoorbeeld. Ik vind ook wel dat het best een paar scholen dat kunnen hebben, maar niet alle scholen. Dus dat je daar wel voor kunt kiezen.
Jij zegt eigenlijk vind ik het wel fijn dat ik gewoon met allerlei vrienden en vriendinnen die hetzelfde niveau heb als ik bij elkaar zit.
Ja.
Maar je hoorde net Rick Gashoff vanuit de Tweede Kamer en GroenLinks zeggen, nou, maar ik gun het juist deze kinderen en hun ouders allemaal van harte, want je hoeft nog niet meteen te kiezen.
Nee.
Is daar wat voor te zeggen?
Eigenlijk niet.
Nee? En heb jij met je vriendjes en vriendinnetjes, heb je het daarover?
Nee, ik heb niet over... Nee, eigenlijk
waar
niet.
Ga je zelf naartoe, Bonne, als het straks ergens zomer 2017 is?
Nou,
in
dat is gewoon nog scholen zoeken en kijken wat leuke scholen zijn. En of ik naar een gymnasium ga of een atheneum. Dus dat wordt nog moeilijk.
Maar jij zou er niet voor zijn om dan... Ja, stel, jouw VWO-advies blijft staan in je gymnasiumadvies... om dan te zeggen, nou, ik ga naar een brede brugklas... dan ga ik samen met kinderen die ook HAVO zouden kunnen... en VMBO zouden kunnen.
Nee, dat lijkt me niet zo fijn.
En nou, denk je misschien van... nou, misschien wordt er dan wel over mij gedacht... dat ik die andere mensen niet leuk vind... maar dat is niet waarom jij dat vindt. Want jij vindt nadrukkelijk dat het fijn is... om met iedereen die op dezelfde manier leert... samen in één klas te zitten.
Ja, dat vind ik heel erg. Zodat je dan gewoon hetzelfde denkt... en dan kan je makkelijker werken, vind ik.
Dank je wel, Bonne van Ginkel. Als je weg wil, mag dat, hè? Maar je mag ook nog even blijven zitten. We staan hier in Utrecht in een straat waar heel veel kinderen nu in groep 8 zitten. Onder andere een van jouw kinderen, Mara Hoogveld. Welkom bij Questies. Hoe wordt er bij jou thuis over gedacht? En hoe denk jij er als moeder over?
Mijn zoon Tiemen zit in de klas bij Bonne. En die denkt er eigenlijk hetzelfde over als Bonne. Die verheugt zich heel erg op de middelbare school... omdat hij dan eindelijk gewoon les krijgt op zijn niveau. En in reactie op de heer Gashoff wilde ik eigenlijk 2 dingen zeggen. Ten eerste denk ik dat kinderen wel degelijk heel erg goed... op niveau ingedeeld kunnen worden naar 8 jaar basisschool. Er is een heel uitgebreid leerlingvolgsysteem... waarbij CITO-toetsen, maar ook wat een leraar ziet in de klas... samen het niveau van een kind aangeven. En die ontwikkeling van een kind wordt heel erg goed gevolgd. Dat is belangrijk omdat je dan niet alleen idee hebt van hoe dat kind zich ontwikkelt... maar ook Op het moment dat je onder gaat presteren, dan kan er op ingegrepen worden. Dus
het eerste argument is eigenlijk tegen die brede brugklas, kan prima worden ingeschat. Dus dat uitstel van keuze is helemaal niet nodig.
Nou, ik denk dat je op hoofdlijnen, zeg maar, dat je wel grofweg gezegd kunt zeggen, dit is een kind dat echt heel erg goed kan leren. Een kind waarvan we niet zo goed weten of het nu VMBO of HAVO wordt. Of een kind dat echt gebaat is bij beroepsonderwijs.
En je tweede argument?
En het tweede punt, moet ik heel eventjes teruggaan, dat ben ik heel even kwijt.
Dat maakt niet uit. Dan kom je zo direct op
mijn hoofdveld.
Ja. Naast jou zit Siep de Haan, al 30 jaar docent wiskunde op het BONI. Dat staat voor Bonifatius College hier in Utrecht. U bent ook tegen die brede brugklas. Waarom?
Nou, ik ben in ieder geval heel erg blij met GroenLinks en met het meedenken van GroenLinks voor onderwijs. Dat is alleen maar beter. Daar kunnen we van elkaar vreselijk veel leren.
Dat gezegd hebben.
Ik ben ook heel erg blij met de toezegging van kleinere klassen en bijvoorbeeld meer docenten in het onderwijs. Ik denk van, we moeten eigenlijk een compliment maken aan de basisschooldocenten, want ik ben het met Mara eens dat zij een heel goede job hebben verricht door kinderen uit te splitsen in verschillende niveaugroepen. En er zijn er nogal wat. Hè. Van VMBO heb je er alleen al 3. HAVO heb je, Atheneum heb je, Gymnasium heb je. En ik moet er zelf als wiskundedocent eigenlijk niet aan denken om al die verschillende groepen
In één klas te hebben. Ja, in één uur. Hè,
in van één uur. En ik doe bijvoorbeeld op gymnasiumniveau al 3 verschillende niveaus. Dus ik moet ook nog 3 doen allemaal. Dus ik trek dat gewoon niet in 40 minuten. Ik kan wel roepen tegen GroenLinks, dat gaat me lukken. Maar het lukt me niet.
Dus dit is gewoon een uitvoeringsprobleem. Hebt u ook nog een principieel bezwaar ertegen?
Nee, ik heb geen principieel bezwaar, omdat ik weet van GroenLinks dat ze oprecht in onderwijs geïnteresseerd is en in de kansen gelijke kansen voor verschillende leerlingen. En dat wil ik ook. Maar ik wil niet dat de leerlingen alleen nog maar individueel les krijgen. Allemaal een koptelefoon op, allemaal een 3D-bril op en allemaal een eigen computertje voor zich. Want leerlingen zitten de hele dag al achter een computer en met sociale media. En we moeten eigenlijk investeren in sociale contacten. Leerlingen moeten weer met elkaar
Maar leerlingen met elkaar, dat zou dan wel weer gezellig zijn als je VMBO, HAVO en VWO mixt.
Wat Bonne net zegt, van ik vind het leuk om soortgelijke leerlingen gymnasiumniveau een probleem aan te pakken. Die zullen dat heel anders doen dan een VMBO-leerling.
Maar weer even terug naar jou. Heb je je argument alweer ergens binnen horen kloppen?
Ja, dat is echt heel ernstig. Nee, er zijn heel veel argumenten die ik graag naar voren zou willen brengen. Het met elkaar zitten, waardoor interactie zou ontstaan, of een sociale functie die het zou hebben om leerlingen bij elkaar te zetten, dat weet ik niet. Ik geloof niet dat kinderen daar echt gelukkiger van worden. Een VMBO-leerling is denk ik op een goed moment ook wel zat dat je op moet kijken tegen de kinderen die het veel beter doen. En een VWO-leerling is ook wel erg blij als hij op een goed moment op zijn eigen tempo les kan krijgen. Dus volgens mij is het belangrijkste, en dit punt van GroenLinks, dit voorstel komt voort uit een verslag van de onderwijsinspectie, waarbij gesteld wordt dat de adviezen van de leraren eigenlijk niet deugen. Dat lager opgeleide kinderen.
Daar ben ik niet mee eens.
Daar ziet de Haan het niet mee eens.
Nee, maar dat lager opgeleide kinderen
de adviezen van de
lagere
basisschool
schooladviezen krijgen dan kinderen van hoger opgeleide ouders. En volgens mij is dat een punt, dat was mijn punt, dat GroenLinks echt aan zou moeten pakken. En niet de grote gemene deler introduceren. Maar kijken naar de gelijkheid die de kinderen hebben in het onderwijs. En daar moet iets aan gebeuren.
Helder. Nog even terug naar jou, Bonne, want wat mij door mijn hoofd schoot, stellen dat plan van GroenLinks toch doorgaat. Dan heb je eerst groep 8 gehad. Je hebt al 8 jaar met al die verschillende niveaus bij elkaar gezeten. En nog 2 jaar eigenlijk een verlengstuk van groep 8. Dan kan je net zo gewoon groep 8, 9 en 10 doen. Ja. En daarna pas naar de middelbare gaan.
Ja, klopt. Dat lijkt me dus eigenlijk niet fijn. Want dan zit je langer op de basisschool, lijkt het.
Terwijl je graag die stap wil maken, hè? Want heel veel kinderen naar de middelbare gaan, die hebben ook zoiets van, dan ga ik eindelijk een nieuwe stap maken.
Ja, meer vakken en zo.
Ja.
En
Ja.
Ja, dat is leuk.
Door zo'n school heen lopen naar je eigen docenten. Ja. Zodat je met z'n allen in de klas zit. Bart Engbers, u bent ex-directeur van het Vader Rijn College. En ex is niet omdat u wegging vanwege allerlei schandalen. Nee, u hebt uw hele termijn volgemaakt. Zeer gewaardeerd directeur. En nu bent u voorzitter van het platform van de Theoretische Leerweg. Een landelijke club die ook adviezen geeft aan het ministerie en aan de politiek. U bent zelf een product van de middenschool. En... hoe was dat? Zo lekker met z'n allen bij elkaar? Ja,
kijk, ik heb me inderdaad moeten inhouden in de vorige gesprekken. Er zijn drie argumenten waarom dat je middenschoolachtig of een brede brugklas zou moeten willen.
Dus voor de brede brugklas?
Ja, ben ik zeer erg voor. Alleen, ik hoor vaak dat het over een hele beperkte brede brugklas gaat. Maar eventjes daartoe. Waarom? Eén, sociale integratie. En dat is wel het belangrijkste punt waarom je een brede brugklas zou moeten willen.
Genoteerd.
Namelijk, waarom? Maar het is een heel belangrijk punt. Want iedere keer weer, als de OESO met een rapport komt, of de inspectie komt met een rapport, waar de tweedeling van de Nederlandse samenleving heel erg wordt benadrukt, en dat het te zien is in het onderwijs, zijn er altijd weer krokodillentranen bij iedereen hoe erg dat is. Maar wat doen we
daaraan? En dat lossen we op met een brede brugklas in uw ogen?
Natuurlijk, daar draag je toe bij. Kijk, zoals dat nu hier door GroenLinks wordt voorgesteld, ben ik bang dat het een broodje aap is. En weet je waarom? Namelijk, welke kinderen van het VWO met een VWO-advies gaan het recht nemen om bij een VMBO-leerling in een klas te gaan zitten?
Of te dat eisen bij zo'n school om erin te stappen.
Ja, daar geloof ik dus niet in. Dus wie komen er dus in die klas te zitten waar zeg maar nog breed is? Het zijn alleen waarschijnlijk VMBO-kinderen. Dus het moet toch een soort van meer georganiseerde structuur komen waarin die scholen...
U zegt, het is eigenlijk, meneer Gassoff, niet rigoureus genoeg. Want die scholen hadden nog de ruimte om ook een HAVO-brugklas te maken en een VWO-brugklas.
Ja, en dan wil ik nog even één ding graag. Dat is toch wel een mooi verhaal. Ja. Dat is van Robert Dijkgraaf.
Niet de minste
onder ons. Die is met zijn gezin naar Amerika verhuisd, naar Princeton. En die schreef vervolgens een artikeltje waarin hij vertelde dat hij zich rot was geschrokken omdat zijn kinderen naar een soort van middenschool moesten. En tot zijn grote verbazing hebben de kinderen van Dijkgraaf nog nooit zo goed onderwijs gehad. Omdat ze namelijk op alle mogelijke momenten kunnen kiezen voor allerlei soorten qua niveau. En gewoon qua soort, hè, Chinees en weet ik wat. En waarom kan dat? Omdat de schaalgrootte natuurlijk behoorlijk groot is. Maar die kinderen van 12 jaar kunnen met kinderen van 16 of 17 jaar in projecten gaan zitten. Waar ze gewoon fantastische onderzoeken gaan doen enzovoort. Dus eigenlijk worden die kinderen veel meer gekieteld dan in ons strakke systeem. Waar ze allemaal gewoon in een selectiesysteem zitten van allemaal VWO-kinderen. En dat zijn allemaal hele aardige jongens en meisjes. Maar ook wel een beetje onder elkaar. Hè?
Bart Engbers zei dat, de directeur, voormalig directeur van het Vader Rijn College. Maar jij zit te stuiteren om te reageren.
Nou, dat valt wel mee. Ik kan ook niet heel veel kanten op hier. wat een paar keer voorbij is gekomen, is al dat in één hok geplaatst zijn. Als dat een probleem is, de doorstroming van het VMBO naar de HAVO naar het VWO, dan moet daar iets aan gebeuren. En verder denk ik dat het Amerikaans onderwijssysteem onvergelijkbaar is met dat in Nederland.
Ja, maar dan nog even over Europa. Nederland is eigenlijk het enige land waar geen brede brugperiode is. En hoe komt dat nou dat in Nederland dat het geval is?
Terwijl we het wel goed doen, toch?
Nederland scoort enorm hoog, toch? Maar hoe
komt het nou dat wij in Nederland alleen maar dat systeem hebben? En ik weet het wel. Dat heeft namelijk heel veel te maken met het bijzonder onderwijs. Dat was de discussie die we net in het begin hadden.
Artikel 23.
Namelijk, mijn kinderen gaan niet naar een bijzonder onderwijs omdat ze katholiek of protestant zijn. Maar ze willen in een school komen waar ze kinderen van ons soort kinderen allemaal zitten. En dat is, vind ik ook, die combinatie moet gelegd worden. Bijzonder onderwijs en het niveau.
Er komen hier allemaal nieuwe plannen bij. We gaan eerst eens even aan Rick Gassoff vragen. Vijfde plek van GroenLinks staat hier. Dus grote kans dat hij weer in de Kamer komt. Het punt van Siep de Haan zegt, ik moet er niet aan denken. Al die kinderen bij elkaar en ik geef nu al gedifferentieerd les. Hè, dus ik heb al pluskinderen en ik heb al kinderen die ik op een andere manier moet ondersteunen. Ik krijg het gewoon niet voor de wal geroeid. Lijkt me het belangrijkste argument. De docenten zelf.
Ja, kijk, ik heb daar heel veel respect voor. Ook heel veel respect voor docenten, de manier waarop ze het moeten klaarspelen in de klas. Maar ik keer het wel om. En dan zeg ik, dat betekent dat je de school, de docent, maar en ook de ondersteuning zodanig moet faciliteren dat dat beter kan. En wat dat betreft leert de ervaring ook dat het werken met verschillende niveaus in de klas ook niet per definitie betekent dat het niet kan. En ik zou bijna zeggen, ik schat u als wiskundeleraar heel hoog in. En volgens mij hebt u al te maken met heel veel verschillende niveaus. En
wordt dat
ongetwijfeld wat groter. Maar daar moet je dus goed op letten. Dat is een kwestie van ook hoe je bekostigt. Hè, hoe je het onderwijssysteem bekostigt. Hoe groot die klassen groter zijn.
Jawel, maar,
wat voor mogelijkheden je hebt als leraar om met wat minder uren meer ook inderdaad individueel te kunnen begeleiden. Dat je er tijd voor hebt. Dat is belangrijk.
U wordt gerustgesteld en gesust.
Ik word wel gesust, maar ik ben ook niet
gerustgesteld. Maar hoe groot moeten die klassen worden wat u betreft?
Nou, ik denk dat GroenLinks mij enorm zou helpen als ze concreet zou benoemen hoe klein de klassen gaan worden. Gaan we van 30 naar 20? Want juist de onderbouwklassen...
Is dat wat u wil? Want
ja,
u
dat
heeft
zou
er nu
heel graag,
van 30 naar 20.
Van 30 naar 20. En dan kan ik het systeem wat GroenLinks voorstaat gewoon beter uitvoeren. Okay. Maar er is geen boter bij de vis gedaan bij het programma van GroenLinks.
Van 30 naar 20. Rick Grashoff.
Nou, dat zou een hele grote overgang zijn. Maar wij willen twee dingen doen. We willen voor de brede brugklassen meer mogelijkheden bieden. In klassengrootte en ook in... En dat
nu
is ook
zijn de onderbouwklassen
in
het grootste, Rick. Ja, ze zijn echt het grootste. Ja. En juist de bovenbouwklassen zijn het kleinst.
Dat moeten we veranderen. Dat moeten we ook veranderen.
Maar u kunt het dan ook wat concreter maken,
ja,
meneer Grashoff.
Dat concreet. Dat
meer
ook...
docenten, maak het concreet. Daar heb ik wat aan. Maar, en minder lesuren per docent.
Minder lesuren per docent. Dat gaan we ook doen. Dat kom je ook straks tegen.
Wij willen
tegen
graag
in
gewoon
ons...
numbers. Gewoon
ja,
aantallen.
Ik ben wiskundige, dus ik wil de nummers horen.
Ik heb op dit moment niet een keihard getal van aantal. Maar we zitten nu volgens mij 25 lesuren per leraar. Dus
volgens mij is er een verzoek ingediend van een zeer ervaren wiskundedocent. Die ook hier trouwens in de wijk breed bekend staat, want heeft zussenles gegeven van Mara, heeft Carice van Houten les gegeven, allerlei belangrijke
Katja
Schuurman net niet, maar wel de zus. 20 zegt hij. Ja. 20 leerlingen in de klas.
Ik denk dat lastig is, maar ik wil daar best...
Nee, dat is helemaal niet lastig. Nou, label het geld ook gewoon aan die doelen.
Ja, maar
en dan komen we veel verder. Want dan kan ik gewoon die niveau
beter aanbieden. Wij zijn het niet met elkaar oneens. Ik kijk alleen eventjes naar... wat is het nou het totaalbestel... en hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Hoe kan je het ook bekostigen?
Nee,
wij zijn op dit moment... Even één moment. We zijn op dit moment bezig dit plan verder uit te werken. Daar kom ik zeer binnenkort mee. Ik betrek je er graag bij, want dit zijn nou precies de dingen waar we nu op dit moment even precies die nummers op elkaar aan elkaar aan het koppelen zijn. En je zal het ook terugzien, ook in harde euro's, over hoe wij dat in de rijksbekostiging zouden willen doen. Dat garandeer ik je, dat komt concreet op papier.
Dank u. Dan het punt wat Bonne en ook Tijmen en Mara inbrengen. Gewoon de betrokkenen zelf. Die zeggen, die kids die willen gewoon die nieuwe stap maken, hebben helemaal geen zin om gemengd bij elkaar te zitten. Die zijn eindelijk blij dat ze op hun eigen niveau les kunnen krijgen.
Ik denk dat de overgang van de basisschool naar middelbare school een ontzettend leuke overgang is. Die heb ik trouwens ook zelf met mijn eigen zoon ook net meegemaakt. Die overigens in een HAVO-VWO brugklas zit. Dat is ook wel een gemengde brugklas. En
ik ben zelf niet gaan shoppen voor een school waarbij dan die enorme brede brugklas werd geregeld. Want ze zijn er nog wel.
Ja, ik heb
niet,
ze zo. Ik heb ze niet,
door de
niet
hele
kunnen,
stad laten
niet
gaan.
Kunnen vinden met de andere eisen die daarbij kwamen. Alles elke school.
Had u het anders tegen uw zoon gezegd? Of dan moet je naar zo'n school?
Nee, dat zou ik niet. Ik heb sowieso niks tegen mijn zoon gezegd wat hij moet. Maar het is ook wel zijn keuze. En die keuze vind ik ook belangrijk. Okay. Maar even
dan
voor
richting de kids, de jongeren. Van groep
alles verandert vanaf de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het is geen langere basisschool, want je krijgt aparte vakken. Je krijgt vakken van verschillende docenten. In verschillende lokalen. Op een hele andere manier. Een heel ander tempo. Dat zijn hele grote verschillen.
Leerlingen vinden het leuk, hè?
Leerlingen vinden het leuk. Tuurlijk.
Ja, maar
vinden leerlingen
dat
leuk.
Een elementaire discussie te pakken.
Maar dit gaat iets verder dan alleen maar inderdaad wat een leerling leuk vindt. Je moet ook kijken naar wat we in deze samenleving aan het doen zijn. Dat is de rode draad in onze
kiezingsprogramma.
Maar het
punt wat ook wordt gemaakt, hè, dat is dat die docenten op de basisschool het vrij goed doen. Hè? Want er wordt gesuggereerd door Bart en ook door jou, Rick, van ze kunnen het eigenlijk nog niet goed.
Nee, dat heb ik helemaal niet gesuggereerd.
Missen de kinderen kansen, want dat ging ook om kansgelijk. De kinderen missen kansen, want ze worden al heel snel in een VBO-leerling gestopt. En HAVO, je kan bijna niet meer wissen. Terwijl eigenlijk wordt gezegd, ze hebben het vaak bij het juiste eind. Nee, dus ze halen uit het kind wat erin zit.
Dat is totaal verkeerde interpretatie wat ik zeg. Het gaat niet om dat de docent het baas ons dat niet goed doen. Maar er zijn heel veel kinderen waarvan je zegt, wij hebben hier een advies VMBO-HAVO.
Of we
hebben
een HAVO-VAVO-VBO. Hoe groot is het maatschappelijke probleem dan?
Dat vraagstuk is geld. En er zijn voor heel veel leerlingen geldt dat je niet een eenduidig schooladvies. Dat is ook wat wij ook willen. Dat die dubbele schooladviezen erin blijven vanaf de basisschool.
Maar het gaat heel veel
HAVO. Hoe vaak gebeurt het dat leerlingen verkeerd zijn ingeschat? Hè? Kortom, hoe groot is het probleem wat eigenlijk GroenLinks aankaart?
Wij denken dat het misschien in 10% van de gevallen zo is. Maar er zijn ook voldoende vangnetten. Gewoon is er een foute keus gemaakt, dan zijn de overstapmogelijkheden zijn aanwezig. En daar kunnen we gewoon ingrijpen. En heel veel leerlingen gebruiken gelukkig die overstapmogelijkheden ook. En dat misschien moeten we dat gewoon beter...
Mag ik één aspect hier noemen? Want ik vind toch dat... iets genoemd moet worden.
Oké, maar even dan, houd het even bij het maatschappelijk thema. Is het inderdaad een probleem dat er verkeerd wordt ingedeeld, waardoor die kinderen inderdaad vastzitten met een etiket?
Nou,
zit je nooit vast, hè?
Nee, maar waar ik op wil wijzen, dat is, ouders en kinderen, zoek een school die bij je past. Want dat is veel belangrijker. Namelijk, een school die keurig doet wat Boni doet, is nog niet de school waar een VWO-leerling naartoe moet. Integendeel, misschien wil die leerling wel op een heel andere manier leren.
Onze school is echt wel heel goed.
Ik ken ook kinderen die het allemaal niet zo leuk vinden daar. Maar dat maakt niet uit. Maar het gaat mij om dat ouders en kinderen het advies moeten krijgen. En ook tussen de oren meenemen naar de scholen waar ze gaan kijken van wat past bij mijn kind. Want ieder kind is verschillend. En dat is zo belangrijk. Belangrijker dan niveau.
Helder. We gaan straks daar nog wellicht even verder over praten. We hebben namelijk ook vandaag, Natasja Gips is op pad geweest, gevraagd aan meer Utrechtse kinderen, jongeren, wat zij nou zelf vinden.
Ja, het zou wel leuk vinden, denk ik. Toch heb je allemaal verschillende niveaus door elkaar. Want dat heb je in de basisschool heb je dat toch ook eigenlijk?
Wat minder. Want dan ga je meer tegenop kijken van ja, ik doe wat lager dan hun. En dan denk je van ja, ben ik dan niet goed genoeg of zo. En nu heb je dat niet, nu is iedereen gelijk.
Ja, ik denk wel dat je dan juist meer van elkaar gaat leren, zeg maar. Dus ik denk dat dat wel goed voor jezelf is. Dat denk ik.
Gewoon, ligt eraan wat voor mensen in die klas zitten. Slim, ja.
En jij, ik hoorde iemand meteen zeggen slecht.
Ja, ik vind het wel goed. Ja, omdat je zit gemengd, je krijgt ook hogere niveaus. Dus dan kan je ook een beetje kijken naar wat... Ja, kan je ook hoog scoren of laag scoren.
Voor de docent voor hun wordt het moeilijker. Omdat ze moeten aan hun les geven aan basis, dan kader. Nou ja, gaat niet goed. Ja, omdat de helft doet zeg maar hoger niveau. En moet steeds van boeken veranderen. En dan de anderen aan het werk laten. En dan uitleg geven aan die. Pakt allemaal tijd.
Kijk, er zijn mensen in sommige dingen niet zo sterk. Maar als ik in een ding niet zo sterk ben, maar iemand van een ander soort groep wel, kan ik die altijd om hulp vragen. Dus dat lijkt me wel fijn.
Slim bedacht. En wanneer zou je het helemaal niet fijn vinden?
Nou, als iedereen steeds aan mij om dingen vraagt.
Want daar heb je dan een docent voor. Rick Gashof. Dit plan van GroenLinks onder andere ingezet voor die brede brugklas om ook sociale ongelijkheid op te lossen. In één toverzin, wat gaat die brede brugklas daarin betekenen?
De brede brugklas is niet het ei van Columbus. Om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan, moeten we een heleboel dingen doen. Die benoemen we overigens allemaal in het onderwijs. Ook die doorstroommogelijkheden die je net noemde. Maar die brede brugklas is een belangrijke basisvoorwaarde om te zorgen dat kinderen zich meer op hun eigen natuurlijke manier kunnen ontwikkelen en niet direct in een vakje gestopt worden. Dat is een hulpmiddel. Dat moet het prioriteit hebben. En de manier waarop we het onderwijs inrichten, dat moeten we daarop aanpassen en niet omgekeerd.
En dat zijn de plannen van GroenLinks met een debat wat wij daarover hebben gevoerd met Mara Hoogveld, Siep de Haan, Bart Engbers en ook nog met Bonne van Ginkel. Wij gaan snel naar Aziz El Kadouri. Lukt het inmiddels? Zit je klaar?
Ja, Marianne, ik zit klaar.
Fantastisch. Je bent onze opiniepeiler bij Kwesties. Rondom de nieuwe Nederlanders weet jij eigenlijk alles wat ze gaan kiezen. Je bent een wandelende voorspeller. Hoe zit het met de GroenLinks-kiezers?
De GroenLinks-kiezers, wat ik daarover kan zeggen is, uit de laatste peiling is gebleken dat GroenLinks in opkomst is. GroenLinks staat in de top 4 van partijen waar de nieuwe Nederlanders op zeggen te gaan stemmen.
Top 4, niet slecht.
De Tweede Kamerverkiezingen, ja?
Niet slecht, top 4, maar is dat dan, kan je het nog concreter zeggen?
Nou, het is op dit moment. Ja, staan ze gemiddeld op zo'n 15%, 15-20%.
Oké. Okay.
Dus het is niet slecht. En ze moeten concurreren met andere partijen zoals D66, PvdA. Maar ze zijn in opkomst. Dus ze worden steeds populairder.
De achterban van GroenLinks onder de Nieuwe Nederlanders. Vinden jullie het ook belangrijk dat daar zeg maar ook Nieuwe Nederlanders op de lijst staan? Is dat voor hen relevant?
Het is prettig, maar het is niet van doorslaggevend belang. Als we kijken naar degenen die nu op de lijst staan en mensen die in het verleden op de lijst hebben gestaan, zoals Tofik Dibi en Mohamed Rabba. Ja, het is prettig, maar ik denk dat je ze tekort doet op het moment dat je aangeeft dat het van doorslaggevend belang is. Dat ze alleen maar op GroenLinks stemmen omdat er iemand met een kleurtje op de lijst staat. Het is prettig, maar niet doorslaggevend.
En Jesse Klaver, waarvan we toch van Saar hoorden. Misschien kom ik wel weer terug bij GroenLinks, want hij doet het wel echt heel goed. Is dat ook onder de Nieuwe Nederlanders zo, dat het echt super lekker loopt met Jesse Klaver?
Ja, hij is heel populair. Je merkt dat dat hij goed valt. Het is iemand die communicatief sterk is, die opkomt voor de nieuwe Nederlander. Daar waar het gaat om gelijkheid op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en in de samenleving in het algemeen. Dus hij valt goed en het is hij wordt goed gewaardeerd.
Dankjewel, Aziz El-Kadouri. Volgende week hebben we het over Denk en ga je weer voor ons aan de slag. Dankjewel voor deze week. 15 januari is het en we zitten met Rick Grashof. Laatste paar minuten van de uitzending van Kwesties. Leggen we een paar dingen aan je voor. Jesse Klaver is zeker een goede minister-president, want...
Ja, zeker een goede minister-president, omdat hij, denk ik, als heel weinig anderen op dit moment in de politiek mensen weet te verbinden. Het gaat om dat zoeken van die verbinding. Hij noemt dat de empathische samenleving. Dat is de manier waarop we niet meer tegenover elkaar staan, maar met elkaar samen nadenken over hoe we die samenleving beter maken.
Ik, Rick Grashof, ben terecht de groenste politicus van het jaar geworden.
Ja, dat oordeel is altijd aan anderen, want het is, en terecht natuurlijk. In dit geval is dat oordeel in belangrijke mate aan natuurmonumenten en hun jury. Ik denk dat ik die prijs wel terecht gewonnen heb, omdat ik me echt heb ingespannen voor een aantal zaken waar heel weinig politici dat echt op de kaart proberen te zetten, omdat natuur nou eenmaal niet altijd het toponderwerp is.
Nou ja, ik zeg zeer veel dank. En je vindt het natuurlijk heel lastig om voorbij die bescheidenheid te komen. Dank voor je medewerking aan deze kwesties. Wij zijn zeer benieuwd ook naar uw mening. Dus...
De aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor. Daarom is hoorzorg bij Specsavers een volwaardig en zelfstandig onderdeel. U bent in handen van volledig gediplomeerde en star geregistreerde audiënt. Zo weet u zeker dat uw hoortoestel optimaal wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. Kom nu naar Specsavers en test onze hoortoestellen gratis en vrijblijvend.
Porsche, Tesla of BMW kopen? Dat kan nergens goedkoper dan bij de Giro. Beleg ook tegen ongekend lage tarieven bij de grootste broker van Nederland, met de ruimste keuze aan markten, tools en mogelijkheden. Open nu gratis een rekening op degiro.nl. De Giro. Groot in handel, klein in prijzen.
NPO Radio 1.